De wereld van transport is divers, snel en altijd onderhevig aan verandering. Of het nou gaat om duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie of een prettige rijervaring, Volvo Trucks streeft altijd naar vooruitgang door innovatie. Waarom? Je hoort het in deze podcast. Welkom bij Towards Zero, de podcast van Volvo Trucks. Op weg naar zero emissions praten we in deze aflevering over de stand van zaken van de energietransitie binnen het wegtransport. Wat is er op dat gebied afgelopen jaar gebeurd? Hoe staan we ervoor? En met welke uitdagingen hebben bedrijven die met transport van doen hebben te maken? En wat kunnen we vanaf 2025 verwachten? Ik praat erover met Jan Schouten, manager Energy Transition van Volvo Trucks Nederland. Jan, je bent intussen een bekend gezicht en een bekende stem in deze podcast. Je hebt hier vaker aan tafel gezeten, waarbij we verschillende onderdelen van de energietransitie al hebben belicht. Mm-hmm. Kun je ons meenemen in wat er afgelopen periodes al gebeurd is, waar je mee bezig bent geweest?
Ja, meerdere onderwerpen natuurlijk. Als het gaat om elektrische trucks, is laadinfra is en blijft een heel belangrijk onderwerp. Er is laadinfra nodig om die groei in elektrische trucks voor elkaar te krijgen. Veel te doen rondom de alternatieve brandstoffen. Er zijn best wel wat opties om fossiele diesel vandaag de dag te vervangen. Wat kun je gebruiken? Hoe ziet die business case eruit? Wat is waar te verkrijgen? Voorzichtig zetten we toch ook de eerste stappen richting de toekomst met waterstof. Daar staat echt in een beginfase, maar dat begint op de achtergrond al wel. Dus ja, thema's genoeg om druk mee te zijn.
Mm-hmm. En zie je nou ook bepaalde trends of een bepaalde ontwikkeling als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een jaar geleden?
Ja, ik denk een duidelijke trend is dat er steeds nadrukkelijker vanuit verladers toch wel gevraagd wordt naar een bepaalde CO2-reductie. Dat vervoerders echt met een opdracht naar huis gestuurd worden van hoe kun je mijn transport verduurzamen? En ik denk dat belangrijk is dat vanaf die kant die vraag ook begint. Dus ik denk dat wel echt een van de dingen is die je de afgelopen tijd hebt zien toenemen.
Mm-hmm. Daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. Ik wil eigenlijk van de gelegenheid gebruik maken om een leuk nieuwtje te vertellen. Want in podcast nummer 11 hebben we gesproken over veiligheid. En daarin spraken we over Euro NCAP, een veiligheidstest voor vrachtauto's die nu voor het eerst is uitgevoerd. En het mooie nieuws is, voor Volvo Trucks in ieder geval, dat de Volvo FH Aero en de FM beide 5 sterren scoorden. Dus de hoogst haalbare score. En dat ze ook nog eens beide de City Safe Award hebben gewonnen. En een van de scoringscriteria, is ook beschikbaar als electric vehicle. Ja. En dan hebben we meteen een mooi bruggetje te pakken naar de stadsdistributie. Als je kijkt, beschikbaar als EV en de City Safe Award. Want 2025 is natuurlijk het jaar, of zou het jaar moeten zijn, van de zero emission zones. Ja. Afgelopen periode is er veel over te doen geweest. Wat is daar nu de status van? Wat is de impact daarvan voor transporterend Nederland?
Ja, impact kan voor een aantal voerders best groot zijn. Als je echt die binnenstad in moet, dan zul je te maken gaan krijgen met zero emission zones. En naast veiligheid, dus ik denk een mooie combinatie. We hebben natuurlijk alle truckmodellen beschikbaar met gas, met diesel en met elektro aandrijving. In de stad is zichtveld belangrijk. Dus je wil eigenlijk een zero emission truck met een goed zichtveld hebben. Nou, ook daar scoren we natuurlijk hartstikke mooi in. Maar ja, die zero-emission zones wordt al 10 jaar over gesproken. Dus het is niet iets van gisteren. En dan is het toch wel bijzonder om te zien dat eigenlijk letterlijk 5 voor 12 er toch zoveel onrust is, dat zelfs vanuit Den Haag nu een bericht komt, misschien moeten we het toch gaan uitstellen. Ik denk dat je daar echt heel veel ondernemers echt tekort mee doet, die lang en breed een plan gemaakt hebben, die geïnvesteerd hebben, die er klaar voor zijn. Dus ik vind dat wel een op zijn minst opvallende ontwikkeling zo van de afgelopen maanden.
En waar moet je dan nu als vervoerder rekening mee houden? Als je dus in de stad rijdt, voor wie geldt het nou?
Nou, goede vraag, want ik merk dat er nog steeds veel onduidelijkheid is. Ja. Mensen denken, ik mag vanaf 1 januari de stad niet meer in als particulier zijnde. Of ik heb een busje van 3 jaar oud en dan mag ik volgend jaar niet meer in de stad komen. Maar het is natuurlijk een start. Ik denk, goed is, we beginnen in 2025. Betekent niet dat ineens alle diesels verboden zijn in de stad. Er is een overgangsperiode eigenlijk tot 2030. Sommige types wat langer, sommige wat korter. Afhankelijk van hoe oud is je huidig voertuig, wat voor opbouw zit erop. Heb je gewoon echt nog wel een aantal jaren de tijd om je voor te bereiden op die stad. En is het echt niet zo dat 1 januari aanstaande ineens voor iedereen er een megaprobleem is.
Die beleving is natuurlijk wel bij veel mensen.
Ja, ja, absoluut. Hmm. Toch uit een soort van angst. Maar ja, ik kan niet anders adviseren dan... Er is een hele goede website op weg naar 6.nl. Daar staat gewoon echt goed beschreven voor wie geldt het, voor welk type voertuig. En wanneer ben je aan de beurt om... wanneer moet je toch eindelijk geïnvesteerd hebben in een echt zero-emission voertuig? Inderdaad, voor sommige hele oude voertuigen is het afgelopen 1 januari. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein deel van het wagenpark. We hebben best een jong wagenpark met z'n allen. Dus er kan vooral heel veel nog steeds wel.
Mm-hmm. Dus eigenlijk zeg je daarmee dat een angst niet zozeer op zijn plaats is?
Nee, ik snap dat verandering angst opwekt. Dat is met elke verandering. Dus ja, als je onzeker bent, verdiep je er vooral in. Vraag advies. Onze dealers zijn goed op de hoogte van de regelgeving. Kunnen adviseren. Wat kan er nog met je huidige wagenpark? Ja, en wat wel belangrijk is, als je echt in die stadsdistributie zit, als je nu gaat investeren, ja, dan moet je wel echt duidelijk een keuze maken. Hè? Want een nieuw voertuig vanaf 1 januari, die moet elektrisch zijn om de binnenstad in te kunnen.
Zie je dan ook een toename in het aantal elektrische voertuigen? Zeker in dat segment?
Nee. Natuurlijk, de alle grote vervoerders die echt in de stadsdistributie zitten, die hebben een plan klaar. Die hebben geïnvesteerd in elektric, hebben een aantal elektrische voertuigen, maar hebben vooral ook nog geïnvesteerd in hele jonge diesels. Want als je natuurlijk een dieselvoertuig hebt die dit jaar nog op kenteken staat, dan mag je nog tot 2030 die stad in. En je ziet ook dat die vervoerders dat deels hebben gedaan, maar tegelijkertijd ook gewoon echt hun plan klaar hebben. Dat betekent, als ik ga doorinvesteren de komende jaren, moet ik verder gaan investeren in elektric. En dat plan ligt er tot 2030. Weten die vervoerders, ik heb zoveel elektrische voertuigen nodig om mijn klanten in de binnenstad te kunnen blijven bedienen.
En als we nou kijken naar elektrificatie in het algemeen, hoe staan we ervoor nu, eind 2024?
Nou, hoe we als branche voorstaan... Ja. Er zijn minder voertuigen geregistreerd dan verwacht. We hebben vorig jaar natuurlijk echt wel een forse stijging gezien. Meer dan 400 elektrische trucks zijn er op de weg gekomen. En de verwachting was dat dat natuurlijk exponentieel gaat doorgroeien. Om uiteindelijk de doelen in 2030 te halen. Ja, dit jaar komen er wel iets meer voertuigen op de weg. Maar niet die groei die eigenlijk verwacht was. Dus er zijn toch minder voertuigen geregistreerd dan uiteindelijk gehoopt en verwacht.
Maar weet je ook waardoor dat komt dan?
Ja, je ziet dat er toch wel een aantal... truckfabrikanten moeite hebben om trucks op de weg te krijgen. Dus er zijn best veel trucks, denk ik, verkocht. Maar die zijn gewoon nog niet allemaal op de weg. En verwachten dat veel van die al verkochte voertuigen misschien pas in de loop van 2025 echt geregistreerd gaan worden.
Mm-hmm. Dus het zou betekenen dat we komend jaar daarin wel een toename kunnen verwachten?
Ja, ik verwacht dat de markt voor elektrische zware trucks echt wel toeneemt. Ja. Mm-hmm. Ja. En je ziet waar je altijd rekening mee moet houden. Wat inzichtelijk is, zijn de registratiecijfers. Maar feitelijk is dat oude info, dat zijn auto's die al lang geleden bij wijze van spreken verkocht zijn. Dus registraties loopt altijd wel iets achter op de verkoop.
Ja, ja. Zie je daarin nou ook bepaalde trends als het gaat om configuratie van elektrische vrachtwagens?
Met name, kijk, de bouw is natuurlijk een van de koplopers in de elektrificatie. En daar zijn ook de meest complexe voertuigen. Nou, je ziet dat er steeds meer oplossingen toch gevonden worden om complexe bouwvoertuigen toch te elektrificeren. Dus je ziet meer variaties in chassis-specificatie, in uitvoeringen en in bepaalde aanpassingen die nodig zijn voor een opbouw. Wat je ook ziet is dat de afvalinzameling nu echt op gang komt. De reinigingssector. Die zitten natuurlijk heel veel in de binnensteden, maar relatief zijn er nog weinig, noem het vuilniswagens, elektrisch in Nederland. En dus je ziet dat daar nu echt een versnelling in aan het komen is.
Ja, toch vind ik dat wel opmerkelijk. Want je zou verwachten dat reinigingsauto's, afvalinzamelaars, of in ieder geval voertuigen van gemeenten, dat die wel voorop zouden lopen daarin. In, ja. Zeker van gemeenten die de zero-emission zones omarmen.
Ja, typisch. Hè? Dus bepaalde steden die heel fel strijden voor een zero-emission zone hebben eigenlijk hun eigen voertuigpark nog niet helemaal op orde. En ze lopen tegen dezelfde problemen aan als iedere vervoerder. Hè? In veel gevallen is dat toch de laadinfra.
Ja. Ja. En wat voor ontwikkelingen zie je op dat gebied dan als het gaat om laadinfrastructuur?
Nou, gelukkig goede ontwikkelingen. Het duurt natuurlijk lang. Kijk, uiteindelijk moet er gewoon heel veel extra koper in de grond. Moet er meer stroom beschikbaar komen op de plekken waar het nodig is. Nou, dat zijn echt langdurige projecten. Maar je ziet dat de grote netbeheerders echt fors investeren. En ja, de komende jaren gaat er echt wel wat gebeuren. Maar het duurt lang. En wat makkelijker oplossingen, die zie je wel komen. Hè? Vooral het flexibele contracten, het delen van stroomaansluitingen. Ja, klinkt niet heel moeilijk. Hè? Je deelt je stroomaansluiting, maar iets complexer dan dat het lijkt. Maar gelukkig is het wel aan het gebeuren. Dus ook op dat front wordt er toch wel doorgewerkt.
Mm-hmm. En ik hoor en lees ook wel meer over bijvoorbeeld stroomopslagcontainers of elektriciteitsbox of units waarin stroom opgeslagen kan worden van bijvoorbeeld zonnepanelen op warehouses en zo.
Ja, veel mensen die nog een dak vol willen leggen met zonnepanelen mogen niet meer terugleveren. Dus je wordt eigenlijk gedwongen die stroom direct te gebruiken.
Ja.
Veel vrachtwagens rijden nog steeds overdag, dus worden 's nachts opgeladen als de zon niet schijnt. Dus dat is een onbalans. En met bufferaccu's kun je dat deels opvangen. En het goede ontwikkeling is dat die prijs eigenlijk per kilowattuur nog steeds aan het dalen is. Dus het is nog steeds een kostbare oplossing, maar het wordt wel steeds interessanter.
Bij elektrische voertuigen is het natuurlijk zo dat we het hebben over geen uitlaatgasemissies en in die zin schoon. Maar hoe zit het dan met de stroom die ze gebruiken? In Nederland dan in het bijzonder. Want dan heb je het over well-to-wheel, hè?
Ja, nou, goede vraag. Kijk, in de stad is natuurlijk het feit dat je geen uitlaatgas hebt, is super. Niemand. We kunnen de tijd bijna niet meer herinneren dat die stadsbussen met dikke zwarte dieselwalmen door de binnenstad reden. Dus elektrische voer in de binnenstad is voor de mensen gewoon top. Inderdaad wordt er vaak gevraagd van zolang de stroom niet groen is, wat heb je dan aan een elektrische truck? Maar zelfs op grijze stroom stoot een elektrische truck minder CO2 in totaliteit uit dan een truck op fossiele diesel. Door de hoge efficiëntie van een elektrische aandrijflijn. Maar het goede nieuws is dat natuurlijk het aandeel groene stroom in Nederland echt aan het toenemen is. We waren ooit achterblijver eigenlijk in Nederland, maar we groeien echt naar mooie een koppositie. Dus op dit moment is bijna de helft van alle stroom die we in Nederland gebruiken al uit hernieuwbare bronnen. Dus vooral wind en zon.
Hmm.
Dus zelfs als je niet 100% groene stroom inkoopt, is de gemiddelde mix al goed. En zit je qua CO2-uitstoot met elektrisch voertuig altijd aan de goede kant.
Ja, want je hebt daarin verschillende termen. Want ik noemde net al well-to-wheel. En je hebt ook natuurlijk tank-to-wheel. Dat is waar veel ook naar gekeken wordt.
Ja.
Wat is daarin voor transporterend Nederland belangrijk om naar te kijken? Welk begrip? Dus welk deel van de keten?
Ja, nou, uiteindelijk, als het gaat om de emissie van een truck, moet je gewoon naar de hele keten kijken. Dus waar komt je energie vandaan? Tot aan wat komt er eventueel uit de uitlaat, als die nog op zit. Dat noemen ze well-to-wheel. Je ziet qua regelgeving wel een split tussen het well-to-tank. Dus waar komt de energie vandaan? Regelgeving op brandstofleveranciers, die bijvoorbeeld steeds meer hernieuwbare brandstoffen moeten bijmengen. Tank-to-wheel stukje, dus wat komt er uit de truck zelf? Dat is een opgave die bij de truckfabrikanten ligt. Zullen die CO2-emissie omlaag moeten brengen van trucks? Kan door de trucks zuiniger te maken. Maar de echte stap naar zero-emission zet je op het moment dat je een truck zonder uitlaat hebt. Dus een echt zero-emission voertuig.
Ja. In lijn daarmee, met de hele elektrificatie, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat recent aangekondigd dat we per 2026 daadwerkelijk overgaan op kilometerheffing. Wat behelst dat?
Ja, kilometerheffing is een systeem waarbij vrachtwagens per kilometer moeten gaan betalen. En we kennen in Nederland nog steeds nu een systeem met een eurovignet. Dus één keer per jaar koop je een eurovignet, dan mag je op de Nederlandse snelwegen rijden. Andere landen hebben al veel langer een systeem met een kastje achter de voorruit betaal je per kilometer.
Ja, zoals in België en Duitsland.
De Maut in Duitsland, meest bekende bijvoorbeeld.
Ja.
Dus Nederland gaat dat invoeren. Dat noemen we de vrachtwagenheffing. De start zal zijn half 2026. En de minister heeft inderdaad recent weer een brief geschreven. We liggen op koers, de aanbestedingen zijn uitgezet voor de installatie van de poortjes boven de snelwegen natuurlijk, met de camera's en detectieapparatuur. Dus half 2026 verwachten ze dat het systeem ingevoerd wordt. Betekent dat je per kilometer gaat betalen. En het tarief moet op voorschrift van Europa mede afhankelijk zijn van de CO2-emissie van je truck. En dan wordt er echt naar het stukje tank-to-wheel gekeken. Dus wat doet de truck zelf? Dus in de tariefbepaling telt niet mee welke brandstof je rijdt, maar wel hoe zuinig, hoe efficiënt is je vrachtwagen zelf.
En wat betekent dat dan concreet voor vervoer in Nederland?
Ja, dat je tarief behoorlijk omhoog gaat. Een standaard euro 6 trekker oplegger gaat, de exacte tarieven moeten nog bepaald worden, maar zo'n ruime 17 cent per kilometer betalen. Zuinige trucks een paar cent minder. En een echte zero emission truck, zoals een elektrische, die gaat ongeveer 3,5 cent betalen. Dus per saldo levert een elektrisch voertuig zo'n 14 cent per kilometer voordeel op.
Puur gekeken naar die vrachtwagenheffing?
Alleen al de kosten per kilometer. Dus dat maakt als een van die instrumenten die zorgt dat die business case voor elektrische voer gewoon steeds interessanter wordt.
Mm-hmm. En dan speelt er nog iets, want ETS2. En dan hebben we het niet over het computerspel waarbij je met vrachtwagens kan rijden. Waar staat dat voor?
ETS staat voor Emission Trading System. Dat is eigenlijk een systeem wat een prijs koppelt aan een CO2-uitstoot. Heel ingewikkeld systeem, maar per saldo zal het betekenen dat fossiele brandstoffen duurder gemaakt zullen worden in de toekomst.
Maar dat gecombineerd met de vrachtwagenheffing betekent dan dus eigenlijk dat als je een dieseltruck rijdt, en zeker een wat vervuilender of wat oudere dieseltruck, dat je dus en meer betaalt voor de kilometers die je rijdt op A-wegen en een aantal N-wegen. En je betaalt meer als je diesel gaat tanken.
Ja, per saldo zal het transport wat duurder worden. Ook goed om nu al rekening mee te houden. Als je nu natuurlijk investeert in een vrachtwagen, welke aandrijflijn dan ook, die business case zal gaan veranderen de komende jaren. Waarbij je ervan uit kan gaan dat rijden op fossiele diesel niet gestimuleerd zal worden, dus langzaam duurder zal worden. Mooi is wel van de vrachtwagenheffing. Er moet meer betaald worden per kilometer. Waar in Duitsland al het geld van de mout eigenlijk naar de spoorsector terugstroomt, wordt in Nederland dat geld teruggesluist naar de transportsector. Dus al het geld wat betaald wordt, ook door de buitenlandse chauffeurs die in Nederland rijden, de buitenlandse vrachtwagens, komt terug naar de transportsector om de verduurzaming te stimuleren.
Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk bedragen die nu al uitgegeven worden in de vorm van subsidies voor bijvoorbeeld aanzet?
Ja, nou aanzet, de subsidie op elektrische trucks is eigenlijk het bekendste voorbeeld daarvan. Dat wordt nu al een soort van voorgefinancierd uit de opbrengsten die vanaf 2026 uit de vrachtwagenheffing komen. Mm-hmm. En het gaat wel om grote bedragen. Verwachting is dat tot 2030 zo'n 1,6 miljard euro opgehaald wordt. Waarvan bijna al het geld terugsluist naar de vrachtwagensector. Mm-hmm. Natuurlijk een deel zal gebruikt worden om het systeem up and running te houden. Het zal onderhouden moeten worden. Er zijn natuurlijk wat kosten aan verbonden. Maar echt heel veel geld komt terug. En het meeste geld daarvan komt terug in een vorm van aanschafsubsidie voor elektrische vrachtwagens, de aanzet.
Ja. Nou was het zoals ik het net formuleerde met dieseltrucks een beetje een negatief scenario. Maar er zit ook een keerzijde aan. Het positieve scenario dat tegen die tijd elektrisch rijden dus misschien een heel interessante business case gaat zijn.
Ja, we verwachten dat voor steeds meer ondernemers eigenlijk de komende jaren die business case zal gaan kantelen. Er komt een moment dat elektrisch rijden gewoon financieel interessanter wordt. En dan krijg je natuurlijk echt wel een ander momentum in de markt. En dan zal het aantal elektrische trucks echt wel fors gaan toenemen op het moment dat die prijs natuurlijk interessant is. Vergeleken met fossiele diesel.
Ja, maar ja, dan is 2026 is natuurlijk al heel snel. Dat is over een jaar. Vanaf nu.
Ja, precies. Dus daar moet je gewoon nu al rekening houden met je investering. Van, joh, ga je nog door op diesel of begin je toch langzaam al eens naar elektric te kijken?
Wat ik daarbij nou ook veel hoor is TCO2-calculaties. In een eerdere podcast hebben we het daar ook al kort over gehad. Welke rol gaat dat dan spelen de komende tijd?
Ja, het is natuurlijk een term die we daar gegeven hebben. Een TCO, de Total Cost of Ownership, dat weet elke transportondernemer. Je weet wat je truck per kilometer kost. Dat is natuurlijk de basis ook voor je tariefstelling. En daar zie je gewoon een extra factor bij komen. Dat is CO2. Dus natuurlijk kijk je naar je kilometerkostprijs. Maar je zult ook moeten gaan kijken, wat is je CO2-emissie? En die combinatie maakt eigenlijk dat er steeds meer sturing komt naar CO2-vriendelijk transport. Dat zie je bij de grote opdrachtgevers binnen transport gebeuren. Ook Volvo Logistics. Wij zijn zelf ook transportopdrachtgever. Er is natuurlijk heel veel transport van en naar onze fabrieken. Mm-hmm. En daarin vragen onze vervoerders natuurlijk naar de lage kilometerkostprijs. Maar we vragen ook wat de CO2-emissie is per transport, per rit, per type opdracht. En daarin gaan we een fictief bedrag koppelen aan die CO2-emissie. En daarmee een scoremodel maken. Betekent dus dat we niet per definitie de goedkoopste vervoerder gaan selecteren. Maar wel de vervoerder die de beste balans weet te vinden tussen een lage CO2-emissie en een goede kilometerkostprijs.
Maar is dat dan vanuit overtuiging dat gewenst is? Of is het meer dat daar ook weer een financieel voordeel aan gekoppeld is?
Nee, op dit moment eigenlijk vanuit overtuiging. Omdat we, kijk in dit voorbeeld weer naar Volvo Logistics. We hebben ons als Volvo Groep gecommit aan het Parijsakkoord. Dus we hebben onszelf eigenlijk beloofd, we gaan zorgen dat we die CO2-reductie gaan halen om te voldoen aan dat Parijsakkoord. Mm-hmm. Ja, en daar is dit gewoon een onderdeel van.
Kan dit nou een kantelpunt betekenen als het gaat om de elektrificatie van het wegtransport? Alles bij elkaar
opgeteld? Ja, dat denk ik wel. Kijk, zero-emission zone is natuurlijk belangrijk voor de elektrificatie. Maar als je kijkt, het aantal trucks wat in de stad komt is eigenlijk niet zo heel groot. Dus het effect, wat ik net benoemde, dat die verladers echt gaan sturen op CO2. We verwachten dat de komende jaren eigenlijk een veel groter effect heeft richting die elektrificatie dan die paar zero-emission zones. Klinkt wat negatief misschien, maar Ja, ik denk dat dit een veel belangrijkere sturing is op grotere schaal elektrificeren.
Kan het nou ook zo zijn dat de HBE daar een rol in gaan spelen?
Ja, het doet het eigenlijk al. Hè. HBE is eigenlijk de hernieuwbare brandstofeenheid. Dus al ook een handelsmodel op de achtergrond waarmee je als energieleverancier kunt voldoen aan je verplichting. Dus je moet of genoeg biobrandstoffen leveren. Daar creëer je HBE's mee. En als je te weinig doet, dan moet je van een andere partij die certificaat inkopen. Dus dat
klinkt heel ingewikkeld.
Ja, als vervoerder heb je daar ook niet zo gek veel mee te maken. Tot op het moment dat je je eigen vrachtwagens op eigen trein gaat opladen. Want dan ben je ineens je eigen energieleverancier. En kun je dus HBE's creëren. Dus op het moment dat je een vrachtwagen oplaadt op eigen terrein, creëer je HBE's die je in die handelsmarkt weer kunt verkopen. Dus eigenlijk een extra opbrengst zijn voor het feit dat je met je eigen elektrische trucks rijdt.
Denk je dan ook dat de handel in HBE, hernieuwbare brandstofeenheden, dat toekomstvast is, dat we dat blijven hebben?
Ja, ik denk dat het een belangrijk middel is om te sturen naar CO2-reductie in de keten. Het wordt opgevolgd door een nieuw systeem, dat noemen ze de ERE's.
Waar staat dat voor?
Emissiereductie-eenheden. Soortgelijk systeem als HBE, dus je creëert een bepaalde certificaten die weer geld waard zijn, omdat je ze kunt verhandelen. Zodat mensen die niet genoeg groene energie hebben, certificaten moeten kopen om aan hun verplichting te voldoen. Het mooie van die ERE's is straks dat echt per sector gestuurd gaat worden. Dus ze krijgen aparte doelstellingen voor het wegtransport, voor de luchtvaart, voor de scheepvaart. En elke sector moet dus aan zijn eigen doelen werken. Dus je kunt niet meer wegkomen van nou, ik heb wat biobrandstof in een schip getankt, dus voor het wegtransport hoef ik niks meer te doen. Dus ik denk een goed middel waardoor er nog wat strakker gestuurd gaat worden in de sector zelf.
Het kwam net al even ter sprake dat de opbrengsten vanuit de vrachtwagenheffing straks terugsluizen naar het wegtransport en onder andere de subsidies die daaruit gefinancierd worden. Aanzet, ja, hebben we al benoemd. Afgelopen jaar hebben we 2 of 3 rondes aanzet gehad.
Afgelopen jaar 2 rondes. Er was een extra ronde. Dus normaal de jaren ervoor was het telkens 1 keer per jaar. Mm-hmm. Nou, afgelopen jaar wederom natuurlijk snel de pot leeg. Dus toen is er besloten om een extra ronde te doen de tweede helft van het jaar. Volgende ronde staat op de planning voor eind januari. En dan zal er weer zo'n 30 miljoen euro beschikbaar zijn voor de aanschaf van elektrische trucks. Daar zijn we natuurlijk super blij mee dat de overheid dat zo blijft stimuleren. Het ziet ernaar uit dat er dan in de tweede helft van het jaar nog weer een ronde komt van misschien wel weer zo'n 30 miljoen.
Okay.
Dus er komt behoorlijk weer wat geld beschikbaar om te investeren in elektrische trucks.
Ja, en dat kan met oog op de vrachtwagenheffing en de voordelen die dat straks biedt in combinatie met ETS2. Kan dat dus slim zijn om nu alvast zo'n aanvraagtraject in te gaan?
Ja, zeker. Wat is het moment dat je moet investeren in een elektrische truck? Je bent er eigenlijk altijd te laat. Hè? Je moet het gewoon nu beginnen, is ons advies. Dan kun je ook klein beginnen, kun je ervaring opbouwen. Dus ja, wachten lost volgens mij niet zoveel op. Het is vooral beginnen.
Maar dat moet je wel kunnen natuurlijk.
Natuurlijk moet je kunnen. Dus er zullen altijd type transport zijn waar het gewoon nog echt lastig is. Maar ik denk dat heel veel bedrijven, als je goed kijkt, is er altijd wel een inzet te bedenken waar het in ieder geval wel kan. En zeker mensen nog met weinig tot geen ervaring. Ik bedoel, informeer bij collega's, informeer bij het dealer. Heel veel kan ook al wel. Met een beetje goede wil. Als je het wil, dan kan het.
Ja, maar dan moet je ook weer vervolgens de financiële middelen daarvoor hebben.
Ja, nou is een van de belangrijke uitdagingen bij de elektrificatie. Trucks zijn natuurlijk duurder, dus de druk op de financiering is hoger. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk ook zelf met de eigen financieringsmaatschappijen prima oplossingen voor bedenken. Je hoeft niet altijd natuurlijk zelf te investeren. En met een operational lease bijvoorbeeld kun je toch voor een vast maandtarief gewoon elektrisch rijden. Misschien even terug wat je net zei. Je zei van joh, misschien moet je vast subsidie aanvragen. Ja. En dat is ook heel goed. Dat hebben ook veel mensen gedaan in het verleden. Maar we zien dat er heel veel subsidie is uitgekeerd die nog niet geïnvesteerd is in een elektrische truck. Dat is natuurlijk jammer, hè? Want die subsidie wordt uitgekeerd om auto's op de weg te zetten. De trucks zijn inmiddels beschikbaar, dus dat argument is er eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Dat zal wel veranderen. Hè? Dus er zal wat strakker gestuurd worden bij de volgende aanzetronde, dat als je de subsidie krijgt, je het ook gebruikt om een truck op de weg te zetten. En waar eerst de periode verlengd was van 12 naar 15 maanden,
ja,
die had,
precies,
zal dat weer korter worden.
Okay. Dus dan moet je ook een soort van garantie hebben dat de auto die je bestelt, dat die ook binnen een kortere tijd op de weg te zien is.
Ja, dat je op zijn minst in ieder geval kunt aantonen dat het natuurlijk ook werkelijk besteld is. Ja.
Oké, want de bestelperiode, daar zat het hem aanvankelijk in.
Ja, die 15 maanden is eigenlijk het moment dat je de tijd die je hebt om de truc ook echt op de weg te zetten. Gekentekend. Nou, lukt dat niet, dan is er zelfs nog wel uitstel mogelijk. Maar wat we hebben begrepen, zal daar wat strakker wel op gestuurd worden. Als je subsidie hebt, wordt er ook verwacht dat je die subsidie gebruikt en een truc ook werkelijk bestelt. Nou ja, en de levertijden vandaag de dag zijn genormaliseerd. Dus ja, binnen die periode lukt het ook prima om een truc te bouwen en te leveren.
Spannend wat komend jaar dan op dat gebied gaat brengen en hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Kijkend ook naar komend jaar, 2025, zijn er dingen die je daarin verwacht dat ze gaan gebeuren? Of staan er dingen op de agenda aangaande de energietransitie?
Nou ja, de zero-emission zones gaan toch beginnen. Hè. Ondanks de discussie natuurlijk vanuit Den Haag, die probeert wordt nog wat uit te stellen, hebben natuurlijk de 14 steden gezegd, joh, wij gaan gewoon door. We hebben het plan klaar. We gaan in januari beginnen. De ondernemers hebben geïnvesteerd, zijn er klaar voor. En we kunnen het niet maken om zo 5 voor 12 te zeggen, nou, we stellen het toch even uit. Dan doe je echt ondernemers tekort. Mm-hmm. Dus dat gaat beginnen. En natuurlijk zullen vast wat aanloopprobleempjes zijn. Dat is altijd met iets nieuws. Maar dan in ieder geval komt het op gang. Ja, en wat ga je verder zien de komende jaren? Die vrachtwagenheffing, die opbrengsten zullen gebruikt worden. Ik zei al, het meeste wordt geïnvesteerd in aanzet. Nou ja, dat kennen we inmiddels hoe dat werkt. Heel veel geld komt er ook beschikbaar voor de laadinfra. De Sprila en de Sprula, ook al eerder over gehad.
Subsidie voor private laadinfrastructuur en de subsidieregeling voor publieke laadinfrastructuur.
Ja, dus daar blijft ook tot 2030 in ieder geval elk jaar subsidie voor komen. Omdat we beseffen met z'n allen dat ook daar veel geld in geïnvesteerd zal moeten worden. Een deel van het geld wordt gebruikt voor waterstof. Vorig jaar de swimsubsidie gehad als start. En ook dat zal de komende jaren verlengd gaan worden. Dus minder geld dan naar batterij elektrisch. Maar er wordt wel geld vrijgemaakt om in ieder geval uiteindelijk die waterstof van de grond te krijgen. Klein beetje geld gaat naar onderzoek eigenlijk voor electric road systems, noemen ze dat, ERS.
Wat is dat?
Je kunt eigenlijk op verschillende manieren doen. Een truc opladen op de snelweg, daar komt het op neer. Kun je doen met bovenleiding bijvoorbeeld of met sleepcontacten.
Juist.
Ja, er zijn in diverse landen wel wat proefprojecten geweest. Ook Nederland wil er toch weer naar onderzoeken. Gaat dat in de toekomst een rol spelen? Nou, als je het mij persoonlijk vraagt, zie ik er niet heel veel toekomst in. Hmm. En met name omdat de ontwikkeling van batterij-elektrische trucks eigenlijk zo goed gaat. Die actieradius neemt steeds verder toe. Ik denk, ja, waarom zou je dan nog zo'n duur en ingewikkeld systeem nodig hebben om op de snelweg een beetje bij te laden?
Maar ja, het kan wel interessant zijn. Want volgens mij zijn ze daar in Duitsland en in Zweden sowieso mee bezig om dat te testen. Zweden weet ik wel dat dat ook bij bussen in het verleden zeker gangbaar is geweest.
Ja, Duitsland is een snelweg traject waar dat geïnstalleerd is. Hmm. Nou, het heeft nog wel wat haken en ogen, maar er wordt toch opnieuw naar gekeken. En aan de ene kant goed, ik bedoel, ontwikkelingen staan nooit stil. Dus je kunt vandaag iets bedenken, het lukt nu niet. Misschien lukt het over 5 jaar wel. Komt er meer op af? Ja, het laatste beetje geld van de vrachtwagenheffing wordt geïnvesteerd in eigenlijk het optimaliseren van de logistieke keten. Ook dat is verduurzamen. Als je met zo min mogelijk kilometer zoveel mogelijk goederen wil vervoeren. Dus optimale planning, optimale beladingsgraad.
LZV's denk ik dan ook? Of
nou, sterker nog, de super LZV.
Kijk.
Daar zal ook toch weer opnieuw naar gekeken worden komend jaar.
Want dan heb je het over rijden met 2 trailers, 2 volwaardige trailers.
Ja, dus 2 standaard trailers achter elkaar. Waar nu een LZV eigenlijk 1,5 is. Hè, een trailer met een aanhanger of een bakwagen met een trailer. Mm-hmm. Is de super LZV gewoon 2 volwaardige trailers. Eigenlijk de meest simpele vorm van platooning. Wat we ooit in de verleden wel eens gehad hebben. 2 trucks die je elektronisch aan elkaar koppelt.
Daar hoor je niet zoveel meer over.
Nee, want eigenlijk is een super LZV veel simpeler. Je hebt die tweede truc niet eens nodig. Je koppelt gewoon de trailer achter de eerste truc.
Ja.
En dat is natuurlijk nog efficiënter. Zijn we groot voorstander van. Ik bedoel, technisch is het echt geen punt. Remsystemen, veiligheidssystemen zijn er allemaal op voorzien. De camera-spiegels zijn voorzien om trucks van 32, 34 meter lengte aan te kunnen. Je ziet het een aantal landen al gebeuren. In Scandinavië, Finland rijdt het echt al rond. Mm-hmm. Spanje ook. Ja, in Nederland is een test uitgevoerd die uiteindelijk afgeschoten is door wat eisen van de RDW. De wegbeheerders hebben natuurlijk hier en daar nog wel wat vraagtekens van hoe gaat het om rotondes en met knooppunten. Maar gelukkig wordt er toch weer opnieuw naar gekeken. Want ik denk voor een aantal trajecten gewoon een supergoeie oplossing om de efficiëntie te verhogen en dus de CO2 te verlagen.
Ja, Ja, super interessant. Ook daar ben ik ontzettend benieuwd naar hoe zich dat gaat ontwikkelen. En het zou echt mooi zijn als deze ontwikkeling doorgevoerd gaat worden in Nederland. Ik weet dat Duitsland volgens mij ook een beetje dwars ligt, hè, wat dat betreft.
Ja, nou ja, een hele sterke spoorlobby. En het wordt eigenlijk gezien als concurrent van het spoor. Maar ik denk, in zo'n transitie moet je elkaar nooit als concurrent zien. Ik denk, we kunnen het allebei niet alleen oplossen. Dus het spoor zal het wegverkeer nodig hebben en andersom. Dus ik zie het alleen maar juist als aanvulling in plaats van concurrentie.
Mm-hmm. Ja, mooi dat je dat zegt. Want het is natuurlijk al meer gehoord dat samenwerken heel belangrijk is binnen de energietransitie. En dat het steeds belangrijker wordt, maar dus ook op dit vlak.
Ja. Nou ja, het multimodaal transport, ik denk dat ja, vanzelfsprekend kies je de beste oplossing voor het beste traject. En dat is een mix van scheepvaart, van rail, van lucht en wegtransport.
Ja. Tot slot Jan, wanneer is de energietransitie eigenlijk klaar? Zit er een eind aan?
Ja, 2050 als het goed is, hè? Dan zijn we helemaal CO2-vrij.
Denk je dat we dat gaan halen?
Ja, je moet toch een doel hebben om voor te werken.
Stip aan de horizon.
Ja. En natuurlijk de energietransitie, of het ooit klaar is, ik weet het niet. Ik denk dat we altijd nieuwe technieken zullen blijven ontwikkelen. Nieuwe uitvindingen zullen doen. Dus wie weet waar we in 2050 weer op rijden.
Ja, eerst maar eens 2025 doorkomen.
Zo is dat.
Ja. Dankjewel dat je hier weer wilde aanschuiven. En ik denk dat het goed is dat we hier even verder over hebben doorgepraat.
Zeker.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering, die ook nog eens de laatste van dit jaar is. Heb je een vraag of suggestie? Mail het naar podcast@volvo.com. En dan wens ik iedereen een mooi 2025 toe.